Okay, we are going to continue now with looking at Ephesians chapter 2. If you recall, the very end of Ephesians 1 was this prayer of Paul for his Gentile hearers, a prayer for revelation into the resurrection of Jesus and his ascension on high.
Aan het eind van Efeze 1 hadden we het gebed van Paulus voor de heidenen, dat aan hen ook de opstanding van Jezus geopenbaard zou worden. En nu neemt hij die draad weer op in hoofdstuk 2.
And now he is going to say more about the significance of that resurrection. He begins in we'll look in verse 2. You, meaning you Gentiles, were dead through the trespasses and sins in which you once walked, according to the age of this world, according to the ruler of the authority of the air, the spirit that is now at work among the sons and daughters of disobedience. Again, this is a reference to the plight, the dire need of the Gentiles.
Efeze 2, vers 1 en 2, daar vinden we de verwijzing naar de situatie waar de heidenen in zitten, jullie waren dood.
And there's special reference here to their bondage to evil spiritual forces.
En speciaal wordt er gewezen op het feit dat de heidenen gebonden waren door de kwade machten.
And this, of course, is because of idolatry.
Dat komt natuurlijk door de afgoderij, afgodendienst.
Now, in the next verse, Paul switches pronouns and begins to speak about the fact that Jews were also in need.
In het volgende vers verandert hij weer van voornaamwoord. Gaat het weer van jullie naar ons. En dan gaat het erover dat ook de Joden in nood waren.
All of us Jews, also once lived among them in the lusts of our flesh, doing the desires of the flesh and the mind. And we were by nature children of wrath, like everyone else. In other words, while we Jews were not idolaters and we were not subject to the evil forces of the universe in the way in which Gentiles were, we still were living in disobedience to the covenant and therefore we're still subject to judgment.
Hoewel wij Joden niet in afgodendienst leefden, waren we toch ook ongehoorzaam aan het verbond. En hadden we dus ook, waren we ook ongehoorzaam aan het verbond.
And of course this judgment was expressed most vividly in the reality of death.
En het oordeel daarover, dat vergat ik net nog te zeggen, het oordeel daarover dat wordt het diepst uitgedrukt in de werkelijkheid van de dood.
Thus, the human condition before the resurrection of Jesus was one in which death reigning over Gentiles and over Jews.
Dus de menselijke conditie voor de opstanding van Jezus was eigenlijk dat de dood regeerde, zowel over Joden als heidenen.
What you see here, however, is that even at the point in which Paul is talking about the common plight, the common dilemma, the common problem of Jews and Gentiles, he distinguishes between the ways in which they experience that problem.
Opmerkelijk is dat terwijl Paulus aan de ene kant spreekt over de gemeenschappelijke nood waarin Joden en heidenen verkeerden, hij toch ook weer onderscheid maakt in de manier waarop ze dat ervaren, waarop dat betrekking op hun heeft.
This, by the way, is also true in Romans chapters 1 through 3.
Dat vinden we trouwens ook terug in Romeinen 1 tot en met 3.
Paul continues, but God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loved us, and I think here now the us is a broader reality of Jews and Gentiles together, even when we were dead through our trespasses, co-enlivened us with the Messiah. By grace you have been saved, and co-raised us up with him, and co-seated us with him in the heavenly places in Messiah Yeshua. Notice again the use of the prefix ko, or se, sum.
In vers 5 heb je weer het gebruik van het voorvoegsel sun, met, heeft ons mede levend gemaakt, ons mede opgewekt. En het ons in vers 4, dat is dan wat breder, dat is degene die op dat moment aanspreekt.
This notion of being co-enlivened, co-raised, co-seated is of course first of all speaking about the way all of us experience this with and in the Messiah.
Want dat woordje, dat sun in vers 5 en verder, drukt in de eerste plaats uit het mede opgewekt zijn met de Messias.
But when we read these verses in light of the later section of Ephesians 2, we should also understand it to be a reference to the Jews and Gentiles that were distinguished in the opening verses of chapter 2.
Maar als we daar het vervolg, vers 11 tot en met 22 in betrekken, dan heeft het ook te maken met dat onderscheid wat ook in het begin van de brief er al is tussen Joden en heidenen.
It's we Jews and we Gentiles who are made alive together with one another by being united to the risen Messiah.
Het is wij Joden en wij heidenen die samen levend gemaakt zijn in de Messias.
Paul continues.
En ook met elkaar in de Messias.
So that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Messiah Yeshua. For by grace you have been saved through his trusting faithfulness. And this is not from you, it is the gift of God. Not from works, so that no one may boast. For we are his craftsmanship, created in Messiah Yeshua for good works, which God pre-prepared to be our way of walking. Here, I think the us has been expanded to include both we Jews and you Gentiles, but that the you still refers specifically to the Gentiles.
Ik denk dat hier in deze laatste verse die we lazen het woordje wij uitgebreid is naar Joden en heidenen, maar het jullie richt zich nog steeds op de heidenen, dus het onderscheid is er ook nog steeds.
This is very interesting then how we read this verse that emphasizes so much God's grace.
Het is heel belangrijk om dat te zien, interessant om te zien hoe dat ook Gods genade benadrukt.
And which emphasizes that salvation is a gift and is not a response to our works.
En benadrukt dus ook dat de redding, het behoud, een genadegave is en niet een antwoord op onze daden.
Many people read those verses and assume it's speaking particularly about Jews who are in danger of thinking that it's their own works, the works of the law, that will bring them salvation.
Veel mensen hebben de neiging om dat te lezen als ze betrekking hebben op de Joden die denken dat ze door hun goede daden, door hun daden de redding moeten verdienen.
But I think in these verses the main emphasis is on the great grace which is being shown to these Gentiles who were formerly alienated from the people of Israel and have now in a miraculous way been brought in through the resurrected Messiah.
Maar ik denk dat in deze versie juist alle nadruk valt op de grote genade van God, gericht aan heidenen die vreemd waren en nu erbij gebracht zijn.
Of course, Jews are also only saved by grace.
Natuurlijk worden Joden ook alleen door genade gered.
But that's not what Paul is primarily talking about.
Maar dat is niet waar het hier over gaat.
He's talking about the incredible grace that God has shown to the nations of the world.
Hij praat hier over de ongelooflijke genade die God aan de volkeren van de wereld betoont.
Now we will go on and we will look again at these central verses of the letter of Ephesians, verses 11 through 22.
We komen nu weer terecht bij de centrale versen van Efeze 2, 11 tot en met 22.
Now, first of all, I want to point out something about the structure of these verses.
Eerst iets over de structuur van deze versen.
Recall that the entire outline of Ephesians 1 through 3 is structured as a chiasm.
We hebben al gezien dat dit hele eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met 3, opgebouwd is als een chiasme, als een kruisstelling.
And again, a chiasm is a structure which is a kind of A, B, C, and then back to B and back to A.
Zoals we dat ook op de papier hebben, op de syllabus hebben weergegeven. Je kunt dat schematisch weergeven in A, B, C, en dan D, het centrum, en dan weer terug C, B, A. Waarbij dan die verschillende delen parallel zijn.
What we find in these verses is just as the outline of Ephesians 1 through 3 is a chiasm, so Ephesians 2, 11 through 22 is a chiasm.
En Efeze 2, vers 11 tot en met 22 vormt op zichzelf ook weer een chiasme. Binnen dat grote chiasme van de eerste drie hoofdstukken.
So it's a chiasm within a chiasm. We start in the first unit, A, refers to the Gentiles as strangers. Then in B, it talks about how they who were far off have now been brought near. Then in C, the central unit, it emphasizes he, the Messiah, is our peace. And then it goes back again and speaks about those who the peace which has been proclaimed to those who are far and near. So the notion of being brought near again, parallel to the verse 13, and then coming right back to the beginning, so you're no longer strangers and sojourners.
Ziet eigenlijk in deel A ligt de nadruk op jullie zijn waren eens vreemdelingen, vreemden, en dan B. Je bent naderbij gebracht. C, het midden, draaipunt is, hij is onze vrede. En dan komt eigenlijk B weer terug, degene die naderbij gebracht zijn. En vervolgens weer A, niet langer vreemdelingen. Daarmee heb je dus die structuur van dat hoofdstuk, van dit gedeelte, te pakken.
We see then that the center of the chiasm is this statement that Jesus, Yeshua, is our shalom, the one who brings us, in this case, Jews and Gentiles, together in peace.
Het centrum, het kernpunt van dit gedeelte is dus de zin, Jezus is onze shalom, degene die Jood en Heiden samenbrengt in vrede.
Okay, now let us read through the text. So then, remember that at one time you Gentiles in flesh, called the foreskin by those who are called the circumcision, in flesh by human hands, remember that you were at that time without Messiah, being aliens from the social and political order of Israel, and foreigners to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. As we already saw, these verses stress not only the Gentiles' desperate situation apart from God and God's people, but also by implication, they indicate the different position which Israel found itself in, as already with Messiah, with God, with hope.
Um,
It's a long sentence.
That was a long sentence. Yeah, it's just, I was just thinking about Israel's position. De heidenen tegenover Israël. Heidenen vreemd, zonder hoop. Israël met hoop. En tegelijk toch ook in die moeilijke situatie van onderworpen zijn aan de dood. Zo heb ik het ongeveer begrepen.
Now, as verse 3 of chapter 2 showed, Israel was also in need and under judgment. But it was nevertheless God's people under judgment.
Vers 3 hebben we gezien dat Israël ook onder het oordeel was, maar wel als Gods volk onder het oordeel.
The next verse. But now, in Messiah Yeshua, you who were once far off have been brought near by the blood of the Messiah. Those far off have been brought near. The term brought near is a Greek equivalent of a Hebrew term that refers to Israel's nearness to God in the temple.
Hier die veraf waren zijn nabijgebracht. Hoe staat het in onze vertaling? Ja, dichtbijgekomen. En dat woordje dichtbijgekomen in het Grieks, dat is eigenlijk het equivalent van een Hebreeuws woord wat spreekt over Israëls nabijheid tot God in de tempel, in de dienst in de tempel.
The term for a sacrifice in Hebrew is a term that also shows up in the New Testament, namely the term korban.
Het Hebreeuwse, of een van de Hebreeuwse woorden voor offer, korban, wat we ook in het Nieuwe Testament terugvinden, heeft die betekenis in zich van.
A korban literally is something that has been brought near.
Een korban is letterlijk iets wat dichtbij gebracht is.
And that the verb that refers to bringing near is the verb that gets used to mean to make a sacrifice.
En het werkwoord wat erbij hoort, dat dichterbij brengen, is dus ook een term voor offeren geworden. Lekarev.
What we'll see here is that imagery related to the temple, the Jerusalem temple, is central to this entire unit.
Dus eigenlijk is de, wat er in de tempel gebeurt, daar gaat het ook in dit gedeelte over. Of althans, dat staat op de achtergrond bij dit gedeelte.
What's being said is here, you Gentiles, who before were unable to enter close, to come close in the temple to God, are now in God's holy temple, not in the Jerusalem temple, but within the heavenly temple, are being given an intimate access to God.
Ook de heidenen die de tempel niet mochten betreden, hebben nu toegang gekregen tot de tempel. Niet in de fysieke tempel in Jeruzalem, maar de hemelse tempel.
So, we've first looked at that A, namely strangers and sojourners, and then B, being drawn near, and now we come to the central unit of these verses. The Jesus is our shalom.
Vanuit A en B, vreemdelingen naderbij gebracht, komen we nu bij het centrum. Hij is onze shalom.
Now, just to say by way of introduction, these verses are very difficult to translate.
Even gewoon ter inleiding, het is ontzettend lastig om deze versen te vertalen. Dat weet ik uit ervaring.
In the Greek, there are a number of ambiguities, which mean these verses could be translated in several different ways.
Er zijn in het Grieks een heel aantal passages die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden.
And depending on the way you translate them, you come up with radically different theological conclusions.
En afhankelijk van de manier waarop je ze vertaalt, kom je dus tot totaal verschillende theologische conclusies.
This is my proposal for how these verses should be translated.
Ik doe hier mijn voorstel voor de vertaling.
For he is our peace. I'll also notice the center of the chiasm is another little chiasm.
Trouwens.
Sorry.
Het centrum van het chiasme is weer een chiasme.
For he is our peace. He has made both one and has broken down the dividing wall, nullifying in his flesh the hostility between us, stimulated by the Torah of commandments as expressed in interpretive decrees, so that he might create in himself from the two one new human being, thus making peace, and might reconcile both in one body to God through the cross, putting to death that hostility in him. Now, as the chiastic structure points out, the key words in the frame, the outer frame of this chiasm, are the words both and hostility.
De sleutelwoorden in die chiastische structuur van deze verse zijn de woorden beide en vijandschap. Vers 14 en vers 14.
God's action in the death of the Messiah aims to bring an end to the hostility between both. And the both here, of course, is just like the co-prefix, Jews and Gentiles.
God bedoelt met de Messias de vijandschap tussen beide, Joden en Heidenen, op te heffen.
The purpose then being that Jews and Gentiles in the Messiah then might both be reconciled to God in the Messiah.
Met als doel dat Joden en Heidenen beide tot met God verzoend zullen zijn in de Messias.
The center of the chiasm just states very positively what it is that God does. God makes peace by creating in the Messiah one new human being from the two.
Het centrum zegt dan positief wat God doet. God maakt vrede tussen Jood en Heiden tot een nieuw mens in de Messias.
Now in English, some of the translations translate instead of from the two, in place of the two.
In het Engels vind je in vers 15 soms in sommige vertalingen in plaats van vanuit de twee, in plaats van de twee. Eens kijken wat onze vertalingen zeggen.
This is a subtle difference, but with profound implications.
Een subtiel verschil, maar met hele diepe implicaties, gevolgen.
One new human being in place of the two implies that the two no longer exist in any sense as two.
Eén nieuwe mens in plaats van de twee, dat houdt in dat die twee die er waren dus niet meer bestaan.
Whereas one new being from the two would be a very another way of, for example, talking about marriage.
Terwijl als je het anders leest, vanuit de twee tot één nieuwe mens, dan kun je dat vergelijken met de twee die samenkomen in een huwelijk en zo één zijn.
One new human being, the husband and the wife together, created from male and female, who nevertheless remain male and female too.
Een nieuwe mens uit man en vrouw, die desondanks toch man en vrouw blijven.
As a slight tangent, it's worth noting that this parallel is already implicit in Ephesians itself.
Deze parallel die is in feite gaat door het hele boek Efeze heen.
Later on in Ephesians chapter 5, Paul will talk about the relationship of Jesus and his body, the ecclesia, in terms of this relationship of husband and wife.
Verderop in Efeze 5 spreekt Paulus over de relatie tussen Jezus en de Ecclesia in termen van het huwelijk tussen man en vrouw.
And he calls it a mystery, a mysterion.
En hij noemt dat een mysterie, een geheimenis.
The very same term that gets used in Ephesians 1 through 3 for this new relationship in the Messiah of Jew and Gentile.
Hetzelfde woord wat Paulus in Efeze 2 gebruikt voor de nieuwe relatie tussen Jood en Heiden in de Messias.
So one new human being is created from the two, but not in a way that cancels the reality of the two.
Dus er is een nieuwe mens geschapen vanuit de twee, maar niet op een manier dat daarmee die twee opgeheven zijn.
In a sense, this one new human being is simply Israel extended.
In zekere zin is dat nieuwe wezen in feite, zou je kunnen zeggen, een uitgebreid Israël.
From another perspective, this one new human being is a kind of second Adam.
Vanuit een ander perspectief is het die nieuwe mens een soort van tweede Adam.
But really, both of those perspectives are the same, because the original vocation of Israel is one which is meant to lead to the creation of a new humanity.
Maar in wezen zijn die twee perspectieven gaan toch om hetzelfde, omdat de oorspronkelijke roeping van Israël is om de schepping te leiden naar die nieuwe mens.
Now, for the Messiah to create this one new human being from the two, the text makes clear that there needs to be a change in some of what are called here the interpretive decrees of the Torah.
Om het voor de Messias mogelijk te laten zijn dat dat gebeurt, moet er iets toch veranderd worden in wat hier de inzettingen genoemd wordt. De wet die in inzettingen bestaat.
Note that in the translation I provided for you, it does not speak here about the nullifying of the Torah.
We moeten even opletten dat in de vertaling die ik geef er niet sprake is van het opheffen of het buiten werking stellen van de Torah.
It refers to a nullifying of the hostility.
Het gaat om het buiten werking stellen van de vijandschap.
This is again part of the ambiguity of the Greek text. It could be translated the nullifying of the Torah.
Dat is een van de dubbelzinnigheden in de Griekse tekst. Je zou het zo kunnen vertalen, het buitenwerking stellen van de wet.
Maar je
kunt ook andersom op de vijandschap betrekken.
But it actually does not need to be translated that way.
Maar het hoeft dus niet op die manier vertaald te worden.
And I think it actually makes more sense to translate it in the way in which I have.
En het is logischer, denk ik, om het te vertalen zoals we het hier gedaan hebben.
Also, the text refers to the Torah of commandments in decrees.
De tekst spreekt over de Torah van geboden in bepalingen of inzettingen.
The term commandments is a term that gets used within the Torah itself for the mitzvot, the actual commandments of God.
De term geboden kennen we natuurlijk uit de Torah zelf, de mitzvot, de geboden van God.
The Greek term here that gets translated decrees is never used in the Greek Bible to refer to commandments that are found in the Torah.
De term die we met bepaling of inzettingen vertalen, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, komen we in de Griekse Bijbelvertaling nooit tegen als betrekking hebben op de geboden van God.
It really, I think, is better translated in terms of decrees, meaning kind of like halachic applications of the Torah to practical circumstances.
Je zou hier kunnen denken aan de halachische toepassing van de Torah op de praktijk.
For example, this is the Greek term that gets used in the book of Acts to refer to the apostolic decree.
Het is het woord wat in het boek Handelingen ook gebruikt wordt om het apostolische instructie aan te duiden.
Which is itself an application of the Torah to the new circumstances created by the inclusion of the Gentiles.
Die in feite ook een toepassing is van de Torah op de nieuwe situatie die ontstaan is door het toetreden van de heidenen.
So, to accomplish the work of peace, there is a change that must occur in the interpretive decrees.
Dus om die vrede te kunnen bewerken, moet daar iets in veranderd worden in die toepassing van de geboden.
Let me give you an example. And maybe actually already in the mind of Paul in Ephesians chapter 2. You probably know that in the temple of Jerusalem in the first century, there was a barrier that prevented Gentiles from coming close to the temple.
U weet dat er in de tempel in de tijd van het Nieuwe Testament, in de eerste eeuw, een afscheiding was die ervoor kwam, voor zorgde dat de heidenen niet het eigenlijke tempelcomplex konden betreden.
There is nothing in the Torah that requires that such a barrier be present.
In de Torah wordt zoiets eigenlijk niet gevraagd, niet voorgeschreven.
It was an application of the Torah that was made that was may have been appropriate to its time in the history of God's people.
Het was een toepassing van het Bijbelse gebod dat nodig was misschien in een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël, van Gods volk.
But I think part of the message here of Ephesians is something has changed now in the status of these Gentile believers of Jesus. They now are part of the Holy Ones and therefore are being given access to God like Israel.
Maar een deel van de boodschap van Efeze is dat er nu iets veranderd is in de status van die heidenen die gelovigen zijn geworden en daardoor dus ook deel hebben gekregen aan de heiligen en dus ook toegang mogen krijgen.
Therefore the Jewish followers of Jesus can no longer treat their Gentile brothers and sisters as though they are profane, they are not sanctified, that they need to be kept at a distance from the holy things of God.
Dus dat betekent dat de Joodse gelovigen in Jezus hun heidense medegelovigen niet langer kunnen benaderen alsof zij profaan zijn, dus niet heilig, niet afgezonderd.
But that is different than a fundamental change in the Torah itself.
Maar dat is iets anders dan als zou het een fundamentele verandering in de Torah zelf zijn.
A final comment on these verses. Notice the importance of the term both.
Een laatste opmerking. Let op het belang van het woordje beide.
He has made both one and he reconciles both in one body.
Hij heeft beide één gemaakt en verzoent beide in één lichaam.
The very term both itself presumes that the two parties continue to exist as two distinct parties, distinct realities.
Dat woordje beide, dat impliceert natuurlijk juist dat die twee als onderscheiden realiteiten blijven bestaan.
Now we continue. So he came and announced good news of peace to you who are far off and peace to those who are near. For through him we both have access in one spirit to the Father. Israel here is clear was already near. The Gentiles were far off. Israel was not far off. Israel was already near to God. Israel was already living in the temple in the presence of the Holy One. Israel was already holy.
Vers 17. De boodschap van het goede nieuws aan jullie die veraf waren en vrede aan degene die dichtbij waren. Israël was al dichtbij. De heidenen stonden ver af. Nog een keer dat onderscheid dus benadrukt.
But the message here is that Israel, who was already near, is brought nearer.
De boodschap hier is dat Israël dat al dichtbij was, nog dichterbij gebracht is.
And brought nearer along with their Gentile brothers and sisters in the Messiah.
Dichterbij gebracht samen met de heidense, met de broeders en zusters uit de heidenen.
Perhaps Paul has in mind here the same imagery that we have in the book of Hebrews.
Misschien denkt Paulus hier aan hetzelfde als wat we in het boek Hebreeën vinden.
And It's reference to Yom Kippur.
Wat natuurlijk betrekking heeft op Yom Kippur, Grote Verzoendag.
The idea being that yes, Israel was able to come near to God before, and yet there was still that final barrier of the veil that prevented Israel from coming in except through its high priest, and that only once a year.
Israël kon al dicht bij God komen, maar er was altijd nog de uiteindelijke begrenzing van het voorhangsel, waar alleen de hoge priester namens Israël achter mocht komen. Eén keer per jaar.
Now, I think that these verses 17 through 18, provide us, I think, with one of the most beautiful and powerful statements of the gospel itself.
Hier in vers 17 en 18 hebben we, denk ik, een van de mooiste uitdrukkingen van het evangelie zelf.
It is a statement in which we see the Trinitarian character of salvation and at the same time the differentiated character of the community, the ecclesia.
We zien hier aan de ene kant het trinitarische karakter van het heil, de redding. En aan de andere kant het gedifferentieerde karakter voor wie het bedoeld is.
For through him, through the Messiah, we both, meaning Jews and Gentiles in the ecclesia, have access in one spirit to the Father. Father, Son, Spirit, ecclesia in Messiah, made up of Jews and Gentiles.
We hebben hier door hem, door de Messias, wij beide dan de ecclesia bestaande uit Jood en Heiden, hebben toegang in één geest tot de Vader. Vader, Zoon en Geest, Jood en Heiden.
Then we come to the final verses of the chapter, which bring us to a resounding conclusion. Notice again the centrality of temple imagery. So then you are no longer foreigners and aliens, but you are co-members of the social and political realm with the holy ones, and also members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Messiah Yeshua himself as the capstone. In him the whole building is joined together and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are built together into a dwelling place of God in the Spirit. Again, reading that, the built together, the joined together, in terms of the dual reality of the ecclesia.
Ook hier weer met een beeld van de tempel. De duale, de tweevoudige werkelijkheid van de ecclesia, samengevoegd, samengebouwd. Tweevoudig uit Jood en Heiden.
We're almost done. So, just gather your energy for the final dash to the finish line. Ephesians chapter 3. For this reason, I, Paul, the prisoner of the Messiah, for the sake of you, the Gentiles, for surely you have already heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I wrote above briefly, a reading of which will enable you to perceive my understanding of the mystery of the Messiah. In former generations, this mystery was not made known to humankind, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. That is, that the Gentiles have become co-heirs, co-members of the body, and co-sharers of the promise in Messiah Yeshua through the good news. Now, remember, chapter 1, verse 10 had already spoken of the mystery of God's plan, which is the gathering up of all things in the cosmos, all things, heaven and earth, in the Messiah, Yeshua.
In Efeze 1 vers 10 had Paulus al gesproken over het mysterie, het geheimenis van Gods bedoeling met de kosmos om alle dingen in de Messias te vergaderen.
And then remember the verses immediately after verse 10, verses 11 through 14, spoke of how Gentiles were included with Jews in this redemptive work as a kind of prophetic sign of the future cosmic reconciliation.
En in het vervolg van Efeze 1 sprak hij dan over het geheimnis dat ook de heidenen daarin betrokken werden.
And now in these verses, what Paul can do is he can speak about that prophetic sign, the unity of the Jews and Gentiles, as though it's the mystery itself.
Nu spreekt hij over dat profetische teken, de vereniging van Joden en Heidenen, alsof het mysterie, het geheimenis zelf is.
In other words, that unity of Jew and Gentile, that reconciliation, in a sense is even more than a prophetic sign. It is in some ways already the beginning of that reconciliation of all things.
In feite is die vereniging, die verzoening tussen Jood en Heiden, meer dan alleen maar een profetisch teken. Het is al een vooruitgrijpen op het herstel van alle dingen.
We have here three compound words with that co-prefix, that sun or sum prefix, whose significance is often hidden in various translations, in English at least, and I presume also in Dutch.
We hebben hier weer drie kernwoorden die samengesteld zijn met dat woordje sun, met, mede.
Because, you know, you can read this, you say Gentiles, the mystery is that Gentiles have become co-heirs, co-members of the body, co-sharers of the promise. But often the question is never even asked, co-sharers of the promise with whom?
Je leest er makkelijk overheen, mededeelgenoten, medeleden, maar mede met wie dan?
Of course, it's with Israel and specifically with the representatives of Israel, namely the Jewish disciples of Jesus within the ecclesia.
En dat is natuurlijk met Israël en met degene die Israël vertegenwoordigen als Joodse beleiders van Jezus.
Now, the final verses I could read, but I think that they again speak of the mystery, and they speak about access to God. They repeat many of the themes that we have already seen.
In de laatste verse worden eigenlijk een aantal dingen die we naar voren gebracht hebben nog eens herhaald. En dat laten we denk ik even voor wat het is.
What I would like to do now is just offer a couple of final conclusions.
Een aantal slotconclusies.
God does something new in creating through the Messiah one new human being. But you know from another perspective in Ephesians 1 through 3, this new thing is but an expanded and reconfigured people of Israel, brought to its messianic fulfillment.
God doet iets nieuws door die verzoening tussen Jood en Heiden te scheppen, maar vanuit een ander perspectief, een logisch gevolg, een uitbreiding van Israël in de richting van de verzoening van de hele schepping.
And this Messiah who accomplishes this new work is not actually new to Israel.
En die Messias die dus dit werk doet, is voor Israël eigenlijk niet nieuw.
Because according to Ephesians 1 through 3, this is the Messiah in whom Israel was chosen before the foundation of the world, with whom Israel was from its very beginning.
Want volgens Efeze 1 tot en met 3 is dit de Messias waarin wie Israël van voor de grondlegging van de wereld verkozen was en met wie Israël één is.
Now, this is all very beautiful, but the reality of church history raises a whole set of serious questions about it.
Het is allemaal prachtig, maar de werkelijkheid van de kerkgeschiedenis plaatst er toch wel een heel aantal vragen bij.
Or rather, this text raises a set of questions for church history.
Eigenlijk andersom, deze tekst stelt hele fundamentele vragen aan de kerkgeschiedenis.
Historians may date the event at different times, but we know that from a fairly early period, there is a disappearance of the Jewish expression of the body of Messiah.
Hoe je het ook historisch plaatst, er is in ieder geval vanaf heel vroeg in de kerkgeschiedenis, zien we de Joodse aanwezigheid in het lichaam van de Messias verdwijnen.
And from an even earlier period, there is a kind of decision made on the part of the Church of the Nations that it wants nothing to do with the Church of the Circumcision.
En zelfs al eerder is er vanuit de kerk, vanuit de volkeren, de beslissing genomen om niks meer te maken te willen hebben met de kerk uit de heiden, uit Israël.
Now, in the life of the church in the 20th and 21st century, there is a growing awareness of the tragic nature of the way in which the church has dealt with the Jewish people.
In de 20ste en 21ste eeuw is er een groeiend bewustzijn in de kerk ten aanzien van de tragische manier waarop er met Israël, met de Joden, is omgegaan.
But there is still very little awareness of how this tragic history played out internally to the life of the ecclesia.
Maar er is nog weinig bewustzijn van hoe dit in het innerlijke leven van de kerk heeft uitgewerkt.
Before the church was in some ways even in a position to be an enemy of the Jewish people, it was already seeking to suppress Jewish life within its own midst.
Zelfs voordat de kerk in de gelegenheid was om een bedreiging, om vijandschap voor het Joodse volk te zijn, onderdrukte het al het Joodse karakter in zijn eigen midden.
When we look at that history in the light of the book of Ephesians, its scandalous nature becomes so powerfully vivid and clear.
Als we dat naast het beeld van Efeze 2, de eerste hoofdstukken van Efeze leggen, dan wordt duidelijk hoe schandalig dat eigenlijk is.
To suppress or outlaw Jewish life, distinct Jewish life within the ecclesia, is for the church in some sense to make war on its very own nature.
Om uitdrukking van Joods leven binnen de ecclesia te onderdrukken, uit te sluiten, dat is eigenlijk, daarmee voer je oorlog tegen het wezen van de kerk zelf.
And so I think that the main point I'm trying to make in this presentation is to recognize how there is an intimate connection between the way the church is dealing with the Jewish people as a whole and Judaism outside its borders, and the way in which it's dealing with Jews and Judaism within its own borders.
Er is dus een samenhang tussen hoe de kerk omgaat met Jodendom buiten haar eigen grenzen en de Joodse aanwezigheid binnen de grenzen van de ecclesia.
Today the church has an opportunity that it never hasn't had since perhaps the second century.
Vandaag heeft de kerk een gelegenheid, een mogelijkheid die het sinds de tweede eeuw waarschijnlijk niet meer gehad heeft.
There is again the beginnings of a restored Jewish corporate expression of life in Jesus.
We zien het begin van een hersteld Joods, hoe zeg je dat in het Nederlands, Joodse uitdrukking van leven met Jezus als de Messias.
The challenge now for the church is how it will respond to this reality.
De uitdaging voor de kerk is hoe het met deze werkelijkheid zal omgaan.
Whether or not it will take advantage of this opportunity and do all it can to see a restoration of this reality of the ecclesia that we see spoken to us so beautifully in the letter of the Ephesians.
Zullen we de gelegenheid aangrijpen om te werken aan het herstel van het karakter van de Ecclesia, zoals de brief aan de Efeziërs daarover schrijft?